Joke zei het zojuist al. Voorafgaand aan Goede Vrijdag hebben we altijd Vespers. En de Vespers vertellen ieder jaar een verhaal. Of beter gezegd, een geschiedenis. Je kent het verschil tussen een verhaal en een geschiedenis. Dit is geschiedenis. En ik wil je in vogelvlucht meenemen langs de Vespers van deze Lijdensweek. Op maandag zijn we begonnen met een papieren vesper. Een papieren overdenking. En we lazen hoe 750 jaar voor Christus Jesaja profeteerde dat onze bruidegom een man van smarten zou worden. Iemand voor wie het aangezicht omkeerde en die je niet aandurfde te kijken. Leed wat hij droeg, zodat jij en ik mogen stralen. De dinsdag nam ons mee naar de bovenkamer waar Jezus het laatste avondmaal viert met zijn leerlingen. En voordat de maaltijd begint, doet hij zijn bovenkleed uit en slaat hij een ruw linnen doek om. En wast hij hun de voeten. En het symbool waarop dat hij mee begint bij de discipelen, is dat hij ons schoon wast. En als Petrus aan de beurt is, dan zegt hij, nee, u gaat me niet de voeten wassen. En dan zegt Jezus, sorry, maar als ik je de voeten niet mag wassen, kan je niet bij me horen. Want je bent bedoeld om rein en zuiver te zijn. En mag ik je wassen? En dan zegt Petrus, was me dan helemaal. De man van uiterste. Dinsdag stond in het teken van hoe onze bruidegom ons schoon wast. En daar kom ik straks nog uitgebreid op terug. Woensdag keken we naar hoe iedere druppel bloed die vloeide bij de geesteling en bij de doornenkroon bedoeld was om ervoor te zorgen dat wij zonder enige vlek of rimpel zullen zijn. Iedere druppel bloed die zijn mantel doordrong, iedere druppel bloed die op het stenen plaveisel viel, zorgt ervoor dat jij en ik vlekkeloos mogen zijn. Dit is wat onze bruidegom gaf aan ons. Gisteren, Joke zei het al, stonden we rondom deze afbeelding stil bij hoe onze bruidegom het vloekhout op zich neemt. Zowel Deuteronomium als Galaten zeggen, vervloekt is degene die het vloekhout draagt. Gods vloek rust op hem. En onze bruidegom droeg de vloek voor ons, zodat wij vrij zouden zijn van de vloek van de wet en vrij van de vloek van zonde. Zodat we in alle luister kunnen schitteren, zonder iets wat op ons drukt. En om die reden nam hij het kruiszout op zijn rug en liep de Via Dolorosa uit naar Golgotha, waar hij gekruisigd werd. Vanavond is het Goede Vrijdag. En ik zei het net al, misschien ben je dat anders gewend, maar in onze gemeente vieren we dat uitbundig. En dat is niet omdat we zo nodig een show ervan willen maken. Dat is niet omdat we een feestje willen vieren. Dat is omdat dit een gebeurtenis is in de wereldgeschiedenis, in de geschiedenis van dit universum, die alleen het beste verdient. Die het verdient om tastbaar te worden, want het wonder is zo groot dat het een mensenleven kost om überhaupt te omarmen. En hoe tastbaarder, hoe beter. Hoe waardiger, hoe passender. Hoe royaler, hoe koninklijker, hoe meer dichtbijkomend bij wat hij deed voor ons. Dat is de reden dat we uitbundig Goede Vrijdag vieren. Ieder jaar een ander thema. En ik wil je graag, voordat we naar de overdenking van vanavond gaan, uitleggen waar de symbolen op de tafel voor staan. In het midden van de tafel staat de bruid. En Joke zei het net al, wij zijn de bruid. En ze straalt. Aan het begin van de avond zei iemand, van wie is die geweest? De bruidsjurk is nieuw. En door niemand gedragen. Want op een tafel als deze kan alleen een jurk die hiervoor toegewijd is staan. Speciaal toegewijd voor deze gelegenheid. En de tulle die van onder haar japon komt, dekt de tafel waar we zo meteen avondmaal aan gaan vieren. Aan haar voeten staan de tekenen van het offer waarmee haar bruidegom, onze bruidegom, de bruidschat betaalde die ons vrijkocht en die ons reinigde. Brood en wijn, goede wijn. Onze bruidegom hield en houdt van goede wijn. En we volgen graag zijn voorbeeld daarin. En met een mooie ripasso uit een goed jaar die we vanmiddag al gedecanteerd hebben, gaan we vanavond op koninklijke wijze avondmaal vieren. Aan de kopkant van het kruis, niet voor iedereen te zien, ligt iets wat haast een schril contrast is. De ruw linnen doek die Jezus omsloeg toen hij de voeten waste. En bij de doek staat een waskom en een kan met water. En ze staan symbool voor het water waarmee de bruidegom ons schoon wast. En dan tussen de broden en de wijn in staan zowel hier als daar verspreid 5 olielampjes. Het zijn, als ik het geloven mag, exacte replica's van de lampjes waarmee de maagden de bruidegom tegemoet gingen in de gelijkenis die Jezus ons leert. We hebben ze uit Jeruzalem over laten vliegen. Ik maak geen grap, ze zijn daar gemaakt. Naar datgene wat ze opgegraven hebben en waarvan men denkt dat het werkelijk zo was. Het zijn er maar 5, terwijl de gelijkenis het heeft over 10. En dat is bewust. Want dit gaat alleen over de 5 die voorbereid waren. Die uitzagen. Niet over de 5 die daar misschien wat anders mee omgingen. Vanavond zien we uit, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik zie uit om aan tafel te gaan met onze bruidegom. En de 5 lampjes geven aan dat we voorbereid en vol verwachting zijn. Op de neusjes van de lampjes hebben we een paar druppels mirre gebrand of gedruppeld. En misschien ruik je het nu niet meer, maar we roken het direct toen ze aangingen. Dat is wat deze ruimte vult met een latent aanwezige heerlijke geur. Naast de lampjes staan kruikjes met olie. De gelijkenis leert dat dat het teken is van onze voorbereiding. En ze spreken van ons verlangen en onze voorbereiding om vanavond onze bruidegom te ontmoeten. En aan deze kant staat een bruidsboeket. Een boeket waarin prachtige bloemen verwerkt zijn, allerlei soorten bloemen. En wat me raakte toen ik het vandaag voor het eerst zag, want deze heb ik niet zelf gemaakt, maar gekregen, is dat daar lelies in zitten. En lelies zijn traditioneel de bloemen die verwerkt worden in grafwerk. En ze symboliseren de dood van de bruidegom, de dood die ons leven mogelijk maakte. Dit zijn de symbolen die je vanavond omgeven. En te midden van deze symboliek vieren we dat onze bruidegom zich gaf voor ons, zodat wij mogen schitteren. En voor hen die zeggen, maar ik wil geen wijn drinken vanavond, ik kan hem zeer aanbevelen, staan er op de zijarmen 2 andere kruikjes, andere karaffen, en daar zit druivensap in. Voor de overdenking van vanavond wil ik je graag meenemen verder in het evangelie van Johannes. Daar zijn we de hele week al in bezig. En ik wil je meenemen naar Johannes 19, vers 23 tot 37. Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, pakten ze zijn kleren en verdeelden die in 4. Elke soldaat een stuk. Maar zijn onderkleed was aan 1 stuk geweven en het had nergens een naad. Laten we dat niet scheuren, zeiden de soldaten tegen elkaar. Laten we erom loten wie het krijgt. En zo ging in vervulling wat er in de schrift staat. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en ze hebben gedobbeld om mijn kleding. En dat hebben de soldaten dan ook gedaan. Soldaten dobbelen om zijn kleding. Kleding waarvan ze Jezus ontdaan hadden voordat ze hem aan het kruis sloegen. Kleding die de bloedvlekken nog droegen, die ervoor zouden zorgen dat de bruid smetteloos kan zijn. Zonder enige vlek of rimpel. Ontdaan van zijn kleding, zelfs van zijn onderkleed, want daar werd om gedobbeld, hangt de bruidegom naakt aan het kruis. In onze afbeeldingen komt de lendendoek tevoorschijn uit respect voor de Zoon van God. Maar die was niet aanwezig bij de kruisiging. En ontdaan van al zijn kleding, inclusief zijn onderkleed, hangt hij naakt aan het kruis. Onze bruidegom ontbloot zijn schaamte om zo onze schaamte te dragen. Zodat wij zijn bruid met heerlijkheid bekleed zouden worden en stralend aan zijn zijde kunnen staan op de bruiloft van het Lam. Bij het kruis stonden zijn moeder met haar zuster en ook Maria, de vrouw van Clopas en Maria van Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag en bij haar de leerling die hij lief had, zei hij tegen zijn moeder, dit is nu uw zoon. En tegen zijn leerling zei hij, dit is nu je moeder. En vanaf die dag af heeft de leerling zich bij haar in huis genomen. En Jezus wist nu dat nu alles volbracht was. En hij zei, ik heb dorst. En zo ging de schrift in vervulling. En er stond een kruik vol water. En ze maakten een spons mee nat en ze staken die op een hyssopstak en brachten de spons aan zijn lippen. En toen hij van het water gedronken had, zei hij, het is volbracht. En toen boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Wanneer Jezus alles gedaan heeft wat hij in dit leven nog doen moest en zorg gedragen heeft voor alles waar hij zorg voor wil dragen, geeft hij zijn leven. En het lijkt soms een tussenzinnetje, maar hij geeft zijn leven. Niemand nam het hem af. Judas die hem verraadde niet, de Joodse leiders die hem vals beschuldigden niet, Pilatus die hem onschuldig veroordeelde niet, de Romeinen die hem geeselden en kruisigden niet. Hij gaf zijn leven toen hij zijn hoofd boog en de geest gaf. Efeze 5, vers 25 en 26, de tekst die heel de week parallel loopt aan het Leidersevangelie, zegt, hij heeft zijn leven gegeven voor haar. Wij zijn haar, voor de bruid. En dat deed hij om haar. Onze bruidegom werd niet door een bruut ritueel van Romeinse overheersers van het leven beroofd. Onze bruidegom gaf zijn leven voor zijn bruid. Het was de voorbereidingsdag voor de Sabbat. En de Joden wilden niet dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven hangen. Vooral omdat dit een heel bijzondere Sabbat was. Het ging namelijk richting Pesach. En daarom vroegen ze Pilatus of de ledematen van de gekruisigde gebroken mochten worden. En hun lichamen van het kruis gehaald mochten worden. En toen braken de soldaten de ledematen van de mannen die tegelijk met Jezus gekruisigd waren. Eerst van de ene en vervolgens van de ander. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al gestorven was. En ze braken daarom zijn ledematen niet. Een van de soldaten stak echter zijn lans in Jezus zij. En meteen liep daar bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het met eigen ogen gezien heeft en zijn verklaring is betrouwbaar. Hij weet dat de waarheid spreekt en wil ook dat u gelooft. Want zo ging in vervulling wat er in de schrift staat. Van hem zal geen been gebroken worden en op een andere plaats staat in de schrift. Ze zullen hun blik richten op hem die ze doorstoken hebben. Wanneer de bruidegom zijn leven gegeven heeft voor zijn bruid. Een universum veranderende daad. Maken de Joodse leiders zich vooral druk om hun religieuze wetten. Niemand staat stil bij het offer wat hier gebracht wordt. Niemand van de omstanders ziet hoe een bruidegom zijn leven geeft voor de bruid. De Joodse leiders hebben maar één ding in hun achterhoofd. Dit moet zo snel mogelijk uitgewist worden. Deuteronomium benoemt immers duidelijk dat iemand die ter dood gebracht wordt door gehangen te worden, niet mag blijven hangen omdat de vloek die op hem rust een smet op het land zou werpen. En om die reden dringen ze er bij Pilatus op aan om de ledematen van de gekruisigde te breken. zowel de armen als de benen, zodat ze niet in staat zijn zichzelf overeind te houden en zodat verstikking snel in zal treden. Ze vragen hierom, zodat de bloedige sporen van deze vreselijke executie zo snel mogelijk netjes opgeruimd zijn voor de Sabbat begint. Want zo hoort het toch immers. De twee misdadigers die naast Jezus gekruisigd zijn, ondergaan deze laatste fatale wreedheid met de dood tot gevolg. En helemaal bij Jezus aangekomen, zien de soldaten dat hij al overleden is. De bruidegom had immers zelf zijn leven gegeven. En omdat de profetie in vervulling zouden gaan, zegt Johannes, doorsteekt een Romeins soldaat de zijde van Jezus en uit zijn wond stroomt bloed en water. En ergens in 1835 schreef Isaac de Costa hier de mooiste overdenking over die ik ooit gelezen heb. Hij zei dit, hij zegt, uit de wond stroomt bloed en water, bloed wat de bruid vrijkocht. Zoals Hosea zijn bruid vrijkocht van de gevolgen van haar zondig leven, zo kocht deze bruidegom, onze bruidegom, zijn bruid ons vrij. Jij en ik, we zijn betaald met het bloed van de bruidegom die zijn leven gaf voor ons. En met het bloed stroomt water. Water wat de bruid reinigt en heiligt. Schoon was, zodat ze rein is. Heilig voor God, doordat ze gereinigd is door de bruidegom zelf. En dan zegt de Costa dit. En ik zou wensen dat ik het zelf ontdekt had. Hij zegt, zoals Eva, de eerste bruid van de eerste Adam, uit zijn zij voorkwam, toen God een rib wegnam, zo komt de vrijgekochte, gereinigde, geheiligde, schitterende bruid voort uit de zij van de laatste Adam, haar bruidegom. Hier wordt een geheiligde, reine bruid geboren. Gekocht met het dierbaar bloed, gereinigd met water wat uit zijn zij komt. En waar Eva geboren werd uit de zij van Adam, worden wij, de bruid, zonder vlek of rimpel, geboren uit de zij van de laatste Adam, onze bruidegom. Dat is hoeveel de bruidegom houdt van zijn bruid. Dat is wat we vanavond vieren, gedenken, waar we hem voor eren en waar we met elkaar ons over verheugen en verwonderen. En we gaan een lied zingen ter voorbereiding op de tijd van avondmaal. En dat is niet een lied wat je vaker gezongen hebt, denk ik. Het is niet een lied wat je gewend bent in de opmaat naar avondmaal. Maar het is een lied wat de hele geschiedenis vertelt. En wat de hele geschiedenis bezingt. Hoe onze bruidegom zichzelf gaf voor jou en mij. En hoe wij, wedergeboren, uit hem voort mogen komen. En ik wil je vragen om mee te zingen. Misschien in eerste instantie wat weifelend, omdat hij niet zo bekend is. Maar my goodness, wat is de tekst mooi. En wat een waarheid gaan we zingen.